Dames en heren, hartelijk welkom op deze eerste bijeenkomst na de vakantie. Vanavond is een informatieavond met twee onderwerpen. Allereerst een toelichting van de Rekenkamercommissie op het eindrapport Financiële Sturing Grondbeleid Gemeente Tynaarlo. Die toelichting zal worden verzorgd door de heer Geurt Keers. En daarna komt de heer Robert Kleine, districtscommandant Noord van de brandweer, vertellen over... Een toelichting op het proces van regionalisering van de brandweer. Zo is het. Beide heren hebben verteld dat ze er geen bezwaar tegen hebben. En het misschien zelfs wel op prijs stellen als u de informatieve vragen die u heeft direct stelt. Politieke vragen mag u natuurlijk niet stellen, want de heren zijn geen politici, hoop ik. Ik geef het woord aan de heer Keers.
In te leiden.
Vanavond een informatiebijeenkomst over het grondbeleid. Het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo is vastgelegd in een noodgrondbeleid van mei 2007. Grondbeleid is een belangrijk beleidsveld van de gemeente. En met bouwgrondexploitatie worden diverse ruimtelijke functies als wonen, werken, voorzieningen gerealiseerd waarvoor de gemeente de kader stelt. De gemeente Tynaarlo heeft altijd actief grondbeleid gevoerd. Actief grondbeleid zoals in de gemeente Tynaarlo wordt gevoerd is ook financieel van belang voor de gemeente in verband met de baten en de financiële risico's van gemeentelijk grondbeleid. De Rekenkamercommissie heeft dit onderwerp al een aantal jaren op de agenda staan. Met een onderzoek is gewacht totdat het grondbeleid zoals vastgelegd in de noodgrondbeleid al wat jaren in uitvoering is om dit dan te kunnen evalueren. En dit moment vonden wij nu ook aangebroken. We hebben meneer Keurs gevraagd om het onderzoek voor ons uit te voeren. Hij zal u straks ook door het rapport heen leiden en een toelichting geven op het onderzoek. Met dit onderzoek wil de Rekenkamercommissie het grondbeleid van de gemeente Tynaarlo in de periode 2007 tot 2011 evalueren. Vanuit de financiële invalshoek van doelmatigheid. Het is een terugblik van de afgelopen jaren. Met het doel om daar wat van te leren. Wij hopen dan ook dat uw raad met de aanbevelingen uit het onderzoek wat mee kunnen doen met de vaststelling straks van het nieuwe notengrondbeleid. Die binnenkort aan uw raad wordt voorgelegd, als ik het goed heb. Net zoals ik aangegeven, de heer Keurs zal u door het onderzoek heen leiden.
Ja. Dames en heren. Door het onderzoek heen leiden doe ik graag. Ik leid u eigenlijk door de samenvatting heen. Dus ik maak eigenlijk een samenvatting van de samenvatting. Het is een levendige periode geweest, 2007-2011. En er is heel veel gebeurd eigenlijk in uw gemeente op het gebied van grondbeleid. Dus vandaar het rapport heeft enige omvang. U kunt zelf zien dat er heel veel stukken ook de ronde zijn gegaan waarin het beleid is uiteengezet. Beginnen met de noodgrondbeleid, maar ook... U heeft zelf ook kaders gesteld met de financiële verordening als het gaat om informatievoorziening over grondbeleid. En daarna is er heel veel informatie geweest over de uitvoering van beleid, wat u allemaal heeft langs zien komen en ongetwijfeld ook dingen mee heeft gedaan. Dus de details die staan echt voor zover van belang staan die in het rapport, dus daar ga ik echt niet op in. Ik ga even de hoofdlijnen presenteren. Als u vragen heeft, stel ze gerust. De vraagstelling. Is het grondbeleid in financiële zin doelmatig uitgevoerd? We hebben dat in drie delen uiteengelegd. Het eerste is, u heeft een aantal kaders en richtlijnen vastgesteld waarbinnen het grondbeleid moet worden uitgevoerd. Zijn die nagevolgd is dan de vraag. Hoofdvraag is van... Nou, hoe is de financiële sturing en risicobeheersing, hoe is dat nou verlopen de afgelopen jaren en vooral natuurlijk nu sinds de crisis van, nou, is eigenlijk het hele systeem van risicomanagement bij grondbeleid een beetje op de proef gesteld. Bent u daar nou vrolijk doorheen gekomen of zijn er toch verliezen genomen. En helaas is het laatste natuurlijk het geval geweest. Dat wist u eerder dan ik. Maar, en daar kan natuurlijk flink van worden geleerd. Daar hebben we ook naar gekeken. Derde vraag is natuurlijk, heeft u de informatie gehad waar u recht op heeft om het te kunnen sturen en controleren bij de uitvoering van het grondbeleid? Daar gaan we dan even op in. Even iets over de aanpak van het onderzoek, van welke bronnen hebben wij gebruikt. Normaal in rekenkameronderzoek is dat er een soort toetsingskader is waarmee de vragen kunnen worden beantwoord. Dat staat ook in een bijlage van het onderzoek. En dat is opgebouwd uit een hele hoop normen en ook normen die u zelf heeft gesteld. Op basis daarvan hebben wij diverse documenten over het grondbeleid bestudeerd, raadsverslagen. En we zijn nader in de grondexploitatie van Terborg gedoken om te kijken hoe het daar is gegaan met de grondexploitatie. Het was eigenlijk de grondexploitatie waarvan in 2010 duidelijk was dat u daarmee de meeste winst zou kunnen gaan behalen. Dat was een winstverwachting van iets van 12 miljoen of 6 inmiddels. En hij staat nu op 1,2. Dus er is heel veel, het weerspiegelt al een beetje van wat er gebeurd is. En de financiële perspectieven in de vrolijke zin zijn dus ook behoorlijk verminderd. Dus we hebben die grondexploitatie een beetje onder de microscoop gelegd om te kijken of dat nou allemaal wel doelmatig is gegaan. Dus u kunt daar een uitgebreide analyse van in het rapport vinden. En we hebben natuurlijk ook ter aanvulling en controle van het leesvoer hebben we gesproken met betrokkenen van het grondbeleid, van wethouder tot de planeconoom van Terborg, hoofdgrondzaken. En we hebben ook met raadsleden gesproken in een bijeenkomst om te kijken van hoe zij het grondbeleid en de informatievoorziening hebben ervaren en of zij konden controleren en sturen. Dat werd positief beantwoord. Dus ik geloof wel iets op een antwoord vooraf. En tot slot is in ieder geval het feitenrelaas wat we hebben opgeschreven is voorgelegd aan de ambtelijke organisatie of daar geen onjuistheden in zaten of aanvullingen nodig waren. Dat is een leuke reactie geweest en dat is allemaal verwerkt in het rapport en dat kunt u ook teruglezen. Goed, even over de bevindingen op hoofdlijn. We kunnen zeggen dat de kaders en richtlijnen zoals die gesteld zijn in de financiële verordening en noodgrondbeleid, dat die grotendeels gevolgd zijn. Het aardige is dat u in de noodgrondbeleid 2007 een veertigtal aandachtspunten heeft geformuleerd wat er met het grondbeleid moest worden zou moeten gaan gebeuren. En dat is in feite, dat kunt u zien, het is puntsgewijs wordt dat allemaal behandeld. Dat is in grote lijnen is dat allemaal terug te vinden in de uitvoering van het grondbeleid. Ik zie een vraag.
Oh, sorry.
Is dat zo? Nee, oké. Er zijn een paar punten, maar daar kom ik straks op terug waar wat steken zijn gevallen. Wat er even opviel is dat, om te kijken van of zo'n beleid doelmatig is dat de doelstelling van het grondbeleid als zijnde een bijdrage aan ruimtelijke ordeningsdoelen niet al te smart is geformuleerd. Dus het is lastig te kijken van of het grondbeleid in die zin zijn bijdrage heeft geleverd. Wat wel smart was, is een financieel doel wat in de notengrondbeleid was gesteld om in ieder geval 5,5 miljoen euro's aan winst jaarlijks op te leveren voor de algemene middelen. Dus het geeft toch een soort prestatieverplichting aan het grondbedrijf om commercieel aan de gang te gaan. En dat is tot en met 2010 is dat doel gerealiseerd, in 2011 niet. Wat ook heel bijzonder was, ook in het licht van de effecten van de crisis, is dat in de nota grondbeleid al is aangegeven om de grondposities te actualiseren in het kader van de nieuwe ruimtelijke structuurvisie die er was. En het is een goed punt geweest om tijdig schoon schip te maken met gronden die toch niet voor de gewenste ontwikkelingen nodig zijn. Dus u had een voorraad van iets van 80 hectare en daarvan bleek zo'n 50 hectare niet nodig te zijn. En dat is bij tijd verkocht. Dus het is geen molensteen om het grondbedrijf heen wat voor verliezen kan zorgen.
Wilde u iets vragen?
U ontneemt me bijna de lust. Ja. Maar voorzitter, ik had een vraag.
Goed zo. Stel die vraag.
Wij zeggen al, wij hebben paarden, daar zeg ik wel goed tegen, dan stop je. Maar dit lukt in dit geval ook. En, u zegt grond verkocht, maar in mijn beleving heeft de gemeente geen 50 hectare grond verkocht. Ik dacht dat we dezelfde grondpositie hadden, alleen we hebben gekozen voor een afwaardering. En dat is zuiver een papieren kwestie, dacht ik.
Wat in ieder geval mijn feiten zijn zoals die in het rapport staan, is dat er zo'n voorraad was opgebouwd in het verleden van zo'n 85 hectare. En dat is tegen het licht gehouden van de meest recente structuurvisie. Er is ook nog een rapport over verschenen, ambtelijk. En daarin is bekeken welke gronden konden worden afgestoten en welke niet. En dan blijkt ervoor, laat ik zeggen, het ruimtelijk beleid om maar eigenlijk 6 hectare nodig te zijn van de posities die de gemeente had.
En dan betekent dat u zegt, wij hadden 85 en er is 50 vervreemd?
Er is een deel is afgestoten naar diensten en een deel is verkocht. Een deel is van wat overbodig is al verkocht. Een ander deel wordt binnenkort nog verkocht.
Oké, dat is wat. Dan wordt het verkocht en zijn we er nog niet meer op de hoogte.
Ja.
Vandaar mijn verbazing. Dank u.
Alsjeblieft. En in ieder geval wat we bij die KNSB richtlijn constateren is dat de bepaling van de risicoreserve van het grondbeleid dat die aan de lage kant is. En dat blijkt ook, er wordt een norm in de nota grondbeleid ook door u gehanteerd. Het is van de inspectie Financiën van het ministerie van BZK en dat is een norm, een soort minimumnorm voor de risicoreserve van het grondbedrijf van 10% van de boekwaarde en nog te plegen investeringen. En daarvan neemt u 50%, dus daarmee zakt u eigenlijk onder het minimum. En dat is een feit ook in 2010 en 2011 gebleken is dat die reserve gewoon te beperkt is voor de risico's die aan de grondexploitatie zijn verbonden. Dus daardoor moest u snel bijlappen vanuit de algemene middelen, omdat die reserve eigenlijk te laag is. Dat viel ons daarbij op. Over de financiële sturing en risicobeheersing kunnen we constateren dat er de aanpak behoorlijk doelmatig is voor zover we dat kunnen vaststellen. Bij de analyse van een aantal normen die we daarvoor hebben, is de score wordt bemoeilijkt omdat op een aantal punten die grondexploitaties risicobuffers bevatten. Die daardoor weinig inzicht geven in de doelmatigheid. In beginsel zijn de rentekosten die men maakt bij een grondexploitatie zeggen iets over de mate waarin je investeringen en opbrengsten aan elkaar kan weten te koppelen. En je investeringen pas dan doet wanneer de opbrengsten zeker zijn gesteld. Dus hoe lager de rentekosten, hoe efficiënter je uitvoering van je grondexploitatie is. Nu hebben wij bij Terborg gezien dat die rentekosten aan het begin al enorm hoog waren en dat die nog steeds hoog zijn, ook vergeleken met andere plannen. Dus daar zit een soort strategische buffer in die, de mate die wij hanteren voor doelmatigheid eigenlijk een beetje op losse schroeven zetten. Dus de indruk is, voor zover we het kunnen vaststellen, dat het behoorlijk doelmatig wordt uitgevoerd, maar het beeld wordt een beetje vertroebeld door risicoreserves in grondexploitaties die niet transparant zijn. Niet voor u en ook niet voor een eenvoudige onderzoeker zoals ik. Daar kom ik later nog op terug, want als je zegt we hebben een algemene reserve grondbedrijf, en je hebt nog allerlei geheime reserves in die grondexploitatie, en je weet niet hoeveel ze zijn, dan kan je moeilijk bepalen wat je nou eigenlijk nodig hebt. Of je te veel hebt of te weinig, of misschien goed. Dus daar wat betreft informatievoorziening zit daar een pijnpuntje, wat niet onbelangrijk is. Ik zei al van, er is een systeem van risicobeheersing bij de grondexploitaties van jaarlijks herzien. Er worden risicoanalyses uitgevoerd. Dat zit allemaal. In ieder geval als structuur zit het erin. Het wordt jaarlijks gedaan, het wordt berekend en er wordt mee gestoeid, er wordt naar gekeken. Op zich professioneel, maar we zien in de crisistijd als deze dat het niet echt helemaal goed werkt. En dus aandacht voor betere risicobeheersing, zowel in methodiek als praktijk, als monitoring, als evaluatie, als risicomanagement, van doe er wat aan, probeer die risico's te beheersen. Dat daar een behoorlijk gat zit. En dus er is veel. De organisatie heeft aandacht voor risicobeheersing, wil het ook verbeteren, maar dat is ook hard nodig. De cijfers spreken daar. Er zijn 2 grondexploitaties in 2010 en 2011 die respectievelijk met 3,5 miljoen en 4 miljoen aan verlies zijn komen te zitten. Bij een reserve van 2,5. Dus ja, dat is behoorlijk, behoorlijk slikken geweest ook voor u, denk ik. En de winstverwachtingen die zijn van 9 naar 5 miljoen gegaan. Dus minus 4 miljoen. Dus er is een behoorlijke, er is behoorlijk wat onvoorzien geweest als je deze cijfers ziet. En dat betekent dus dat er in die risicobeheersing en risicoanalyse nog wat te winnen is, om het maar voorzichtig te zeggen. En tegelijkertijd is er onduidelijkheid over de buffers die er in die grondexploitaties zitten. De looptijden van de plannen zijn verlengd, waarbij de opbrengsten meer stijgen dan de kosten. Minder stijgen dan de kosten. Dat is voor een onderneming is dat eigenlijk een heel raar uitgangspunt. Dat je zegt dat de kosten meer stijgen dan je opbrengst. In feite leid je dus verlies of verwacht je verlies te leiden. Je gaat allemaal investeringen doen waarvan je van tevoren weet dat de opbrengsten lager zijn. Dus dan zeg je, ja, waarom doe je dat in godsnaam? Maar dat is een rekentruc om je... om de risico's van de afzet, van de opbrengsten, die zijn natuurlijk hoogst onzeker op dit moment. Kan je voor die woningbouwgrond die je nu voor 200 euro in de etalage hebt...
Voorzitter. Ja?
Meneer Pieters.
Zo horen, hè?
Ja, zo horen.
Ja. U zegt een truc. Ik vind een truc, ben een goochelaar en een circus heel leuk. Maar in zo'n huis waar we serieus met gemeenschapsgeld omgaan, zou dat toch niet passen?
Het zijn manieren om je risico's in zo'n grondexploitatie in te voeren. Het is in de landen van grondbedrijven is niet ongebruikelijk om op deze manier risicomarges in te bouwen. En wat ik al vaker bij gelegenheden ook aan raden heb gezegd, is van dat die uitgangspunten niet altijd transparant zijn. Ook niet in de betekenis die het heeft voor het verwachte grondexploitatieresultaat. En het zou aan de grondbedrijven... Die zouden aan gewicht winnen als ze dat wat transparanter aan de bestuurders, aan hun college en aan hun raad weten te presenteren. En nu blijft dat een beetje mistig van hoe dat gegaan is. En wat de portée is geweest van die uitgangspunten die daarvoor zijn vastgesteld. Voor de doorberekening van de grondexploitatie.
Voorzitter.
Sorry. Ja, meneer Rietkerk.
Dank u. Even voor mijn duidelijkheid, ik begrijp dat er in de projecten een soort projectreserve zit om directe projectrisico's af te dekken. Er is een algemene grondreserve voor het hele OBT risico's af te dekken. En als onverwachte zaken nog groter worden, zoals in de afgelopen jaren... dan hebben we nog de algemene reserve grote investeringen. Is dat volgens u geen doelmatige opbouw van risico's en afdekken op verschillende niveaus?
Het komt bij andere gemeenten ook voor dat er een gelaagdheid zit. In beginsel neemt men in grondexploitaties, wordt er voorzichtig gerekend. Alleen ja, er zal toch enige transparantie in moeten worden gegeven hoe voorzichtig dat is. Want anders kan het zijn dat er gewoon te voorzichtig wordt gerekend. En in die zin moet het grondbedrijf zijn vertrouwen blijven houden aan uw raad. Dat ze dat op een zorgvuldige en volgens het beste kunnen, volgens het métier doen. En als ik dus die exercities van de afgelopen 2 jaar zie, heb ik daar... Nou ja, is het in ieder geval niet duidelijk van hoeveel wat de impact van dat soort uitgangspunten is geweest. Nu zit je ermee van je algemene reserve voor het grondbedrijf is te klein. En tegelijkertijd zitten er buffers in die grondexploitatie waar je niet weet van... Ja, misschien is het over 5 jaar, als het iets verbetert, wordt het allemaal veel rooskleuriger. Je weet dus niet hoe die interne buffers zitten.
Meneer en mevrouw.
Ja, dank u, voorzitter. In het kader van het risicomanagement zag ik ergens in het rapport dat de kans dat alle risico's optreden wordt gesteld op de helft. En gezien de omstandigheden op dit moment, acht u dat doelmatig?
Dit zijn uw eigen kaders. Die staan in de nota grondbeleid. Dat is wat we nu constateren in de recessie. Is er eigenlijk... zijn er ja, ik noem het maar onvoorziene risico's. Ja, het is een beetje een raar begrip, maar het geeft wel aan dat er een hele hoop ontwikkelingen niet voorzien zijn en doorgerekend zijn. En ja, dan is dus de vraag of zo'n uitgangspunt van 50% of je dat moet veranderen. Dan wel dat je meer risico's moet meenemen die je tot dusver nog niet genoeg hebt meegenomen. En dat is, ja, laat ik zeggen, een stuk evaluatie wat, en dan moet ik zeggen, dat dit onderzoek niet heeft kunnen doen ook, en het was ook niet direct de bedoeling, maar zich daar even niet in heeft kunnen verdiepen, omdat juist die hele methodiek van risicobeheersing en risicobepaling en kwantificering, dat die niet in stukken staat die u ook ontvangt. En dat was een beetje het kader waar dit onderzoek in plaatsvindt. Ik maak gebruik van de stukken die u ook heeft om... En aan de hand van het normenkader kunnen we dan zien van, zitten daar nog wat gaten in of niet? En wat we dan zien is dat die hele methodiek van risicobeheersing eigenlijk niet aan uw raad in zijn geheel is voorgelegd. Dus ik heb hem ook niet kunnen beoordelen of het is iets wat in de burelen van de organisatie zit en het college.
Meneer Pieters was eerst.
Voorzitter, u zegt net dat de risico's maar van 50% afgedekt zijn. Dan staat er in uw rapport staat ook dat de IFO-norm maar van 50% toegepast is. Dat een gedeelte vergeten is of niet meegenomen is. Dat is anders dan die 50% die u net noemt. Zie ik het dan goed dat 50% van 50%, 25% van de risico's afgedekt is in deze norm? Of is dat...
Dat is niet juist.
Oké, dank u.
Zal ik het nog even toelichten hoe uw beleid in deze is? Is dat er worden twee benaderingen voor het benodigde risicoreserve gehanteerd. Eén is de IFLO-norm, waarvan dan 50% wordt genomen. Daarnaast wordt er per grondexploitatie een Monte Carlo-simulatie gedaan. En dat is daar worden diverse risico's gekwantificeerd. En dan vervolgens wordt gezegd, ja, die risico's die treden niet allemaal op. Dus de som van die risico's, gekwantificeerd, daar nemen we 50% van. Dus de helft daarvan treedt op. En die twee benaderingen, dus de IFLO-norm en die Monte Carlo-uitkomst, die worden naast elkaar gelegd. En dan staat u de noten grondbeleid dat u dan de hoogste neemt. Als bedrag voor de risicoreserve.
Mevrouw Baggerman was duidelijk eerder.
Dank u wel, voorzitter. U bestudeert een rapport en u zegt, wij hebben niet, u gebruikt de gegevens die wij als raad ook hebben gekregen. Wij hebben dus niet alle inzichten en u ook niet. Is dat gebruikelijk?
Nou ja, elke keuken heeft geheimen. En het is... Er zijn grondbedrijven die laten, ja, gewoon ook omwille, omdat de bedrijven geven niet alle bedrijfsinformatie prijs, omdat het onderhandelingen met marktpartijen kan beïnvloeden. Dat zijn afwegingen die worden gemaakt en als het goed is worden die ook gemaakt in overleg met u. Dus als u zegt wij willen meer over dat risicomanagement weten, dan zal er, krijgt u de informatie die u wilt, maar u heeft er ook nog niet om gevraagd kennelijk. Dus,
Voorzitter.
Mevrouw Hofsta was duidelijk voor. Ja.
Nou, mijn vraag lag in het verlengde van die van zojuist. Op bladzijde 17 staat, de gemeente heeft bij toepassing van de IFLO-norm vergeten 10% over de nog te maken kosten in de grondexploitatie mee te rekenen. En als de IFLO-norm bestaat uit 10% van de boekwaarde plus 10% van de nog te maken investeringen.
Als die zin er nog staat, dan is dat helaas een fout die aan... Dan is er iets blijven staan.
Want dat is de basis geweest van de vraag van mijn buurman. Want dan zou dus 10% plus 10%, en als daarvan de helft wordt vergeten, zeg maar ook ongeveer 50%. Is natuurlijk niet zo, maar zou kunnen. En dan vervolgens 50%, dan komen we weer op die 25%.
Ja, maar de helft van de helft is...
Bladzijde 17, tweede alinea.
Het blijkt dus dat daar één foutje staat.
Ja, als dat er zo staat, dan is dat...
Okay.
Maar dat betekent dat de IFLO-norm goed is uitgerekend en dat het standpunt van de raad is 50%.
Ja, dat is allemaal conform de nota grondbeleid. Dus dat is een...
Ja.
Oké, we zullen hier nog een passage aan toevoegen.
Wij krijgen een rectificatie toegestuurd.
Ja.
Meneer Rietkerk.
Ja, dank u voorzitter. Mijn vraag ging nog even over die projectrisico's. In mijn herinnering liggen Grexen van grondexploitaties ter inzage voor gemeenteraadsleden. En worden daarin verschillende scenario's uitgerekend. Dus worst case, best case scenario's. Die dus naar mijn idee inzicht zouden geven in hoe groot het risico zou kunnen zijn of is of wordt ingeschat. Is dat meegenomen in het onderzoek of niet?
We hebben bij de grondexploitatie Terborg is in ieder geval één keer een risicoanalyse aangetroffen. Die dat soort analyses had gepleegd. Maar ja, dat klopt. Maar wel welke risicomarge nou in de exploitatie zelf is aangenomen, wordt daarbij niet duidelijk hoor trouwens. Dus dat... Maar het geeft wel inzicht, gegeven de grondexploitatie er is, dat afwijkingen als de opbrengsten 2% dalen, wat dat dan betekent voor het saldo. Klopt.
Meneer Mombergen.
Ja, ik heb even een kleine vraag. U heeft die analyses gezien, die risicoanalyses. Wat was uw indruk van die analyses? Ik kan voorstellen dat het professioneel in een mapje zit en keurig is samengesteld en de achtergronden gemeld. Of ja, er zijn ook risicoanalyses, nou, die staat op een Excel-blaadje. Wat was uw indruk?
De enige risicoanalyse die ik gezien heb, staat hier in het rapport over een exploitatieopzet van een paar jaar terug voor Terborg. En ja, die was niet geënt op de actuele situatie van de afgelopen 2 jaar. En dat heb ik er ook bij gezegd, ook in het licht van maatregelen die daarbij werden voorgesteld om eventuele oplopende verliezen om die terug te draaien. Dus ja, er is niet veel over te oordelen verder dan dat ze niet voor deze situatie geschikt zijn. Maar waar ik op doel is dat ik heb dus verder geen inzicht gehad in de Monte Carlo-analyse die ze recentelijk hebben toegepast bij de diverse grondexploitaties. Daar kan ik geen oordeel over geven.
Meneer Pieters, wilt u nog? Nee.
Dan heb ik daarmee denk ik wel de tweede vraag eigenlijk hebben we wel uitvoerig behandeld. Nogmaals verwijzend op dat de omvang van de buffer, de berekening van de risico's en de reserve, dat daar nog heel wat aan transparantie te winnen is, hoe die methodiek in elkaar zit en waar de zwakke punten zitten voor een beter risicomanagement. Over de informatievoorziening die u nodig heeft voor sturing en controle, is het algemeen oordeel dat de informatie toereikend is. Dat is ook in de bijeenkomst met leden van u, het oordeel van de daar aanwezigen. Was men heel positief gestemd over de informatievoorziening voor het grondbeleid. Maar er zijn nog wel een paar puntjes bij aan te wijzen die voor verbetering vatbaar zijn. Een eerste is niet onbelangrijk, is dat er gewoon niet voldaan wordt aan voorschriften van het besluit, begroting en verantwoording van het Rijk. Dus de paragraaf grondbeleid die is juist op het punt van een aantal financiële getallen over het grondbeleid, is de paragraaf grondbeleid niet op orde. Toch ook niet onbelangrijk, denk ik, is dat het grondprijsbeleid, zoals het bij de verschillende grondexploitaties wordt ingezet, dat niet transparant is hoe dat nou precies werkt. Ik heb daar geen stukken over weten te vinden. Vanuit ambtelijke informatie is er een aanvulling over gekomen, dat vindt u ook in het rapport. Dus er is wel een soort systematiek, maar die is nog niet voor buitenstaanders of voor de raad echt helder. Het beleid voor de grondexploitatiewet, van hoe dat wordt toegepast bij particuliere grondexploitaties, dat stond in ieder geval niet in de oude noodgrondbeleid, dat is duidelijk, want dat is van voor 2008. Maar er is ook niet duidelijk een beleid voor geformuleerd hoe daar nou mee wordt omgegaan. In het geval van, gaat men echt voor grondexploitatie, voor exploitatieplannen of gaat het echt om overeenkomsten vooraf? Iets daar, dat komt eigenlijk voort ook, daar heeft u een keer naar aanleiding van een vorige rekenkameronderzoek in 2007, heeft u gezegd dat er een nota verbonden partijen zou moeten komen. Dat staat ook nog in de financiële verordening, maar deze nota heeft u nog niet ontvangen. En terwijl er toch ook in het grondbeleid, er wordt wel van gesproken, maar het is ook een beetje, in ieder geval voor uit de stukken die ik gelezen heb, wordt niet snel duidelijk hoe dat in elkaar zit. Maar de PPS, de publieke samenwerking met de gemeente Groningen over het bedrijventerrein wat onderdeel uitmaakt van de grondexploitatie Terborg. Dat is ook een apart dossier, maar dat zou in feite toch ook bij verbonden partijen, ook in de begroting en jaarrekening, aan de orde kunnen komen. En er zitten ook financiële risico's aan voor uw gemeente. Ik zei al, dat hadden we al geconstateerd, eigenlijk dat de informatievoorziening over de risicoanalyse en de kwantificering van risico's, dat niet al te transparant naar u wordt gecommuniceerd. En evenzo de omvang van de buffers in de grondexploitatie en de verdere methodiek voor de benodigde reserve is niet helemaal helder. Nou, dat zijn wat aandachtspunten voor verbetering. Nou, dan komen we op de aanbevelingen die de Rekenkamercommissie aan u wil meegeven. Nou, dus in ieder geval probeer de informatie op de zo net genoemde punten A tot en met F om daar een verbeteringsslag in aan te brengen. Dat kan u ten dienste komen. En gelet op de gebeurtenissen van de afgelopen paar jaar is van dat de aandacht voor de methodiek van risicobeheersing en risicoafdekking toch ook aan een verbeteringsslag toe is. Voor beter inzicht in de risico's zou het ook goed zijn om alle grondexploitaties tezamen toch aan te vullen met wat scenario's voor extra slecht weer of iets verbetering, om een beetje zicht te krijgen van in welke orde van grootte de risico's verder liggen voor het concern, voor alle lopende grondexploitaties bij elkaar. Zodat u niet heel snel voor voldongen feiten komt te staan van, oh, het gaat weer mis. Maar dat u gewoon ook een beetje weet van, ja, hier kan het op uitlopen. Er zijn genoeg indicaties waarvan je kan zeggen, nou, wat gebeurt er nou als de grondprijzen met 10% over al die grondexploitaties dalen? Hoe staan we er dan voor? Dat is een wezenlijke vraag in deze tijd. Er zijn tegelijkertijd nog andere onzekerheden die op die manier in beeld kunnen worden gebracht. Het zijn geen moeilijke berekeningen, maar het gevoel van waar gaan we voor en waar moeten we rekening nog mee houden, zou dat aanmerkelijk kunnen verbeteren. Ook voor de sturing en bijsturing van uw grondbeleid. Het vierde punt betreft eigenlijk de verbetering van het management van de boekwaarde. Ondertussen, dat is een soort stil. Het komt ook in de jaarstukken en in de paragraaf grondbeleid onvoldoende naar voren, is dat u een enorme investering doet in grondexploitaties. Die is het afgelopen jaar nog met 10 miljoen toegenomen. U staat voor 91 miljoen. Heeft u investeringen gedaan die nog niet gedekt zijn? En dat is toch, en dat loopt maar door. Terwijl eigenlijk zou je nu in dit tijdschrift moeten zeggen, nou, probeer dat te beheersen en zoveel mogelijk terug te dringen en investeer pas weer als er opbrengsten zeker zijn. Want als dit zo doorgaat, dan loopt u risico's. Als het blijft stagneren, dan rekent u maar uit die rente die erover betaald moet worden per jaar. Dan is de reserve van 2 miljoen die er nu jaarlijks is, die is zo op. Dus er ligt een heel sturingsvraagstuk en dat beperkt zich niet alleen tot grondbeleid, maar ook tot aanpalende terreinen ruimtelijke planning van als particuliere initiatieven worden toegestaan voor nieuwe woningbouw, dan kan dat de lopende exploitaties van uw eigen grondexploitaties beconcurreren. Dus er moet meer gestuurd worden op ruimtelijke plancapaciteit. Ja.
Meneer Kloos.
U noemt dat, daar schrik ik een beetje van, dat u zegt van, in mijn bewoordingen van, u hebt nog 91 miljoen ongedekt te zaken liggen. Zegt u?
Ze zijn in de verwachtingen van de grondexploitaties, ja, worden er opbrengsten daarvoor verwacht. Dit ik jaar, zie, volgend ik, jaar, ik, het jaar erop. En om die opbrengsten op termijn te kunnen blijven continueren, moeten er ook weer investeringen gedaan worden. Dus die boekwaarde, die kan dan in zo'n proces, als het goed is, moet die af gaan nemen naarmate er meer opbrengsten binnenkomen.
Ja, ik versta het dus niet gedekt in die zin dat er is, op een of andere manier ligt er nog een bepaald risico in.
Maar ik dat is dus het risico. Hoe groot is nou ons risico? Ja. Dat is in ieder geval, voorlopig is dat 91 miljoen. Als de gronden in dit jaar niet meer worden verkocht, hè, dus dat er geen opbrengsten zijn, dan moet u 4% rente betalen over 91 miljoen. Dan kunt u zo uitrekenen
Nou ja, wat dat dan...
Maar omdat u het zo zegt, en ik kijk ook een beetje in deze zaal rond, en dan zie ik dus ook verschillende mensen eigenlijk wat lachen en van u zit eigenlijk ons zitten vertellen.
Oh. Moment, de heer Heijerman wil iets zeggen. Ik vind het prettiger als u een microfoon pakt.
Die wordt mij aangereikt. Hoort u mij? Even over die 91 miljoen. Wij hebben het dossier ook, of het rapport ook bekeken. En 91 miljoen is niet goed. Het is namelijk 55 miljoen. U heeft in de telling, heeft u te bord twee keer meegenomen. En dat staat op pagina, even kijken, op pagina 20. Daar ziet u een tabel 2.7. En in die tabel 2.7, in de laatste kolom op 1-1-2012, en die moet aansluiten met de jaarrekening 2011, daar ziet u bij grondexploitaties OBT 48 miljoen staan. En daarvan maakt het complex de borg van 35 miljoen al onderdeel uit. Dus u moet van die 91 35 miljoen afhalen, houdt u 56 miljoen over. En dat is weliswaar ook nog een fors bedrag.
Was er misschien ook iets geweest wat in de ambtelijke wederhoor misschien naar voren had kunnen komen?
Ik heb het rapport pas gisteren gezien. Dus
okay, dat is wij hebben een gegeven moment ook een ambtelijke hoor en wederhoor gehad. Dus we gaan geven ook vanuit een aantal feiten correct zijn. Maar goed, ik weet niet in ieder geval hoe dat hier...
Wat leek mij in echt wel juist om dat nu even te melden.
We zullen hier nog even navraag naar doen. Nou ja, dit was eigenlijk een uitdieping van laat ik zeggen, de urgentie om die boekwaarde te beheersen.
Voorzitter?
Hoogster.
Geen onderdeel van de studie is de wijze waarop zeg maar het grondbedrijf gefinancierd wordt. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja? Want ook qua rente is het natuurlijk zo dat als we geen geleend geld hadden gebruikt voor de aankoop van gronden, je in de boekwaarde wat makkelijker zou kunnen omgaan of besluiten om te kunnen omgaan met de rente en de rentegevolgen.
Nee, dat was het.
U bent blij. Zijn er onder u die een vraag zouden willen stellen aan de inleider? De heer Meerman.
Ja, ik las in de notitie ook iets over de participatieladder, of die transparantieladder. En ik zag dat daar 15 deelnemers aan meegedaan hebben. Waarom zo weinig? En wat is dan de nut en de noodzaak, of de nut om dit dan op te nemen? Want ik vind 15 zo weinig.
Nou ja, het zijn de gemeenten die wij onderzocht hebben op dat punt. En het zijn bijna, maar het geeft in ieder geval een kleine benchmark op.
Zijn er niet meer dan 15 van die gemeentes die aan grondpolitiek doen?
Er zijn er meer. 400.
Zijn er verder nog vragen? Meneer Pieters.
Ja, sorry. Ik heb die bladzijde 23 en voor mij. Ik wou eerst zeggen in de hand, maar het is beide. En dan staat even over het midden, staat de twee centrumplannen waarvoor voorbereiding worden getroffen, gaan mogelijk niet door. Ik vind het nogal schokkend, waarbij je meer in de politieke discussie en in de gemeenteraad steeds informatie gekregen dat al deze drie centrumplannen die we voorbereiden, volledig doorgaan. Dan vraag ik me af waar deze informatie bij uw commissie, uw onderzoek, uw rekenkamer wegkomt, terwijl het bij ons als gemeenteraad niet bekend is.
Begrijp ik de heer Kloos het antwoord weet? Ja, u bent helder. Ja, dat wist ik, maar... Zullen we gewoon aan deze kant vragen wat het antwoord is?
Maar ik meende dat er nog een brief komt. Dat het binnen BMW, geloof ik, hebben we net gehad. En er komt nog een brief richting de Raad hierover. Dat soort zaken niet doorgaan. Of in ieder geval op een andere voet. Dus tenminste, dat heb ik begrepen tussen de regels door.
Maar goed, dat was niet de vraag. De vraag lag ergens anders. Dus misschien kunt u het antwoorden.
Ik heb de communicatie tussen de organisatie in de raad over de centrumplannen verder niet bestudeerd. Dus daar kan ik niks over zeggen. Het enige wat ik uit de paragrafen grondbeleid heb opgemaakt is dat de centrumplannen een verliesgevende ontwikkelingen zouden kunnen zijn. En ik heb gevraagd naar de risico's van, of de omvang van deze financiële risico's. En toen is dit als een van de antwoord gekomen van, nou, dat, daar zitten weinig financiële risico's aan, want ze gaan vanwege de perspectieven vermoedelijk niet door. Waarschijnlijk of mogelijk. Het woord mogelijk geeft aan dat ze mogelijk niet doorgaan. Maar dat is, zegt nog niet dat ze niet doorgaan.
Mevrouw Engels.
Ja, voorzitter. In dit kader zag ik ook even dat zinnetje ook is beraad nodig om het nieuwe plan De Bronnen al dan niet op te starten. Ook in dit geval hebben we in de raad dit onlangs weer heeft men besloten dat het toch door moet gaan. Los daarvan zie ik dan deze zin of ik bedoel, heeft u dan weer, is er dan weer nieuwe informatie of zegt u van nou, ik zou het toch nog maar een keer overdoen die hele discussie?
Dit gaat over de centrumplannen?
Dit gaat over de bronnen.
Ja.
Bladzijde 19, dank u.
Bladzijde 19.
Ja. Er staat ergens bovenaan, tweede alinea eigenlijk, ook is beraad nodig om een nieuw plan De Bronnen al dan niet op te starten. Ben ik het van harte met u eens, maar er is onlangs net een discussie in de raad geweest waarbij bij meerderheid weer besloten is om het wel door te zetten.
Ja, nee, het rapport is net voor dat besluit is dat afgerond. Dus daar zit een. Het speelde toen nog. De discussie was toen nog, of uw besluit was nog niet genomen. En dat was toen nog een. Duidelijk van hoe.
Er was een timelap, dat is duidelijk. Meneer Pieters.
Ja, voorzitter, dan heb ik nog eentje. En die staat op bladzijde 38. En ik citeer weer het stuk. Het bestemmingsplanaanbod voor de gemeentelijke en private grondexploitaties is de eerstkomende jaren waarschijnlijk te groot voor de marktvraag. De informatie die bij ons als raad gekomen is, is dat alle exploitaties en grondexploitaties en plannen die wij hebben naadloos past in de marktvraag. Is dit ook weer informatie die op een ander moment gekomen is of die ons als raad niet bereikt heeft? Want wij hebben hier een college gezien dat heel veel moeite gedaan heeft om ons ervan overtuigen dat de capaciteit volledig aansluit bij de marktvraag. Maar er wordt hier ernstig geen twijfel getrokken. Hier wordt zelfs waarschijnlijk te groot gezegd.
Dit is een indruk van de onderzoeker op basis van feiten dat er wordt jaarlijks in de stukken, dat vind ik trouwens wel een erg aardige maatstaf. Jaarlijks wordt er begroot wat de afzet wordt van bedrijventerreinen en vierkante meters en het aantal woningbouwkavels wat verkocht wordt in uw gemeente. Dat vind ik smarte doelstellingen. Dat kom je niet vaak tegen. Dat vind ik gewoon echt zo van, we schatten in dat het zoveel is en daar gaan we voor. En dan wordt vervolgens gezegd van hoeveel daar gerealiseerd van wordt. En de cijfers die ik zie, de verwachtingen of de doelen waren groter dan wat er gerealiseerd is. Dus die markt, u kunt het dagelijks lezen in de krant. Ik weet niet hoe het hier precies ligt, maar de nieuwbouw ligt haast stil in termen van gronduitgifte. Dus,
U suggereert bijna dat we geen abonnement om kranten hebben hier in thuis.
Nee. Ik niet. Helaas.
Zijn er verder nog vragen? Zo daar niemand meer is, dan wil ik de heer Keers heel hartelijk bedanken voor zijn uitleg. En dan stel ik voor dat wij allemaal een kopje koffie nemen of thee of iets anders. En dan voor mij over 10 minuten gezellig doorgaan met de brandweer. Ik schors de vergadering.
Hem uitgezet? Nee. Tijdens het filmpje ga ik even de microfoon.
Thank you.
We gaan weer verder.
Natuurlijk, hè? Ja. Maar goed, dat had natuurlijk vroeger geen elektronica. Niet. Dus er werd altijd in de dorp wel op met de kerkklokken. Werd ook weer. Hij gaat er niet meer komen, denk ik.
Ja, meneer Tanens, als u ook gaat zitten. Dank u zeer. Wij gaan door met het tweede deel van deze avond en dat is de voorlichting namens de brandweer door de heer Robert Kleine. Meneer Kleine.
Ja, dank u wel. Nou, na een presentatie over risico's en beheersing van risico's ga ik het ook over risico's hebben. Alleen over wat andersoortige risico's en hoe we daar ook op termijn mee omgaan. Mijn naam is Robert Kleine. Ik ben sinds 1 november vorig jaar districtscommandant in het district Noord en Midden. Wat ik vanavond wil gaan doen is eigenlijk... Even kijken of hij doorloopt. Techniek staat voor niets. Toch mooi als hij het zou doen. Hier dat bericht, dat is goed. Dat moet hij doen. Nou, dat is het zou doen. Wat ik vanavond wil doen is even via de ontwikkeling van ons district u meenemen in het proces van regionalisering. Ik heb daar een drietal onderdelen heb ik daarin. Ik zal eerst even wat vertellen over de ontwikkelingen van de brandweer in het algemeen. Om later even de ontwikkeling in de regionalisering en ook in het district te kunnen plaatsen, is het even van belang om even te weten welke ontwikkelingen wij als brandweer de afgelopen jaren in de algemene zin doorgemaakt hebben. Vervolgens zal ik even ingaan op het district Noord- en Midden-Drenthe. Met ook even wat cijfers daarbij en ook even wat... een verhaal erbij hoe dat op dit moment georganiseerd is. En uiteraard uiteindelijk de regionalisering en hoe ver we tot nu toe de resultaten daartoe bereikt hebben. Nu gaat het nog technischer worden, want voordat ik even mijn vraag ga vertellen ga ik een filmpje laten zien. Schakel ik over op een andere microfoon. Ben ik nog steeds te verstaan? Ja. De Vic erin, dat klopt. Wellicht het filmpje al eens een keer gezien. Het is gewoon op internet beschikbaar. Maar dat geeft even aan in welke wijze de afgelopen jaren de brand zich ontwikkeld heeft. Wat ik laat zien is een filmpje van twee verschillende woningen. De linkerwoning, dat is een wat ouderwetsere woning. Zeg maar de woning van mijn overgrootmoeder of uw grootmoeder. Of ligt een beetje aan de leeftijd uiteraard. De rechterwoning is de woning van ons op dit moment, zeg maar, een moderne woning. En wat ik laat zien is dat er in de loop van de jaren heel veel veranderd is in materieelgebruik en dat soort aspecten. Waardoor ook de ontwikkeling van de brand een daadwerkelijk andere ontwikkeling gaat worden. Het is een filmpje van een kwartier en ik ga er even een beetje doorheen scrollen, want anders wordt het wel heel vervelend, denk ik. U heeft net misschien de brandweermannetjes in beeld gezien. Die hebben een brandje aangestoken en in het linker gedeelte... ziet u in de legacy room ziet u het brandje al een beetje ontwikkelen. Dat is op zich aardig om te zien als je ook naar het vervolg van het filmpje kijkt dat brandje al eerder aan het ontwikkelen is. Rechts is die ook aangestoken, is wat moeilijk te zien, maar hij is zeker aangestoken. Ik ga even een stukje doorscrollen. Dan zie je dat inmiddels ruim anderhalve minuut het brandje links nog steeds een beetje dezelfde grootte heeft en het brandje rechts inmiddels al wat groter is geworden. En dat heeft vooral te maken met andere soorten stoffen die wij in onze woning hebben. Veel meer chemische stoffen toegepast. Dat betekent ook dat de stoffen die in de rechterwoning zitten alvast beginnen uit te dampen. Al die chemische stoffen komen vrij. En die gaan ook een bovenlaag vormen in de woning daar rechts. Kunt u ook zien, hè, de rook die eruit dampt.
Het is nu nog een open ruimte, dus de rook kan er nu nog vrij uitkomen. Maar je kunt zich voorstellen dat op het moment dat die ruimte dicht is, dat die ook echt daadwerkelijk in die ruimte helemaal gaat zakken, die rook. Gaat ook gebeuren straks. Het brandje links, de oude kamer, blijft nog steeds zich rustig ontwikkelen. Er zijn nog steeds rustige ontwikkelingen die, van de brand. Je ziet geen uitdamping van stoffen, want dat zijn de puur natuurstoffen zijn dat nog steeds. Hè? Gewoon de echt hout en dat soort aspecten. Die geven veel minder rommel geven die af dan de moderne stoffen. Als ik nou weer een stukje door doe, dan ziet u dat de rechterwoning inmiddels al flink aan het branden is. Even voor uw beeld. Op het moment dat hij zo uit de woning komt, dat is in de praktijk vaak ook het moment waarop de brand daadwerkelijk waargenomen wordt door buurtbewoners, door de omgeving buiten de woning. Links wordt nog steeds niet waargenomen. En u ziet inmiddels, na 3,5 minuut, is de kans dat u in de rechterwoning nog iets van leven heeft inmiddels gereduceerd tot bijna nul. En links zou ik nog rustig op de bank ernaast kunnen gaan zitten. Dat houdt u nog prima vol. Iets te dichterbij, dan wordt het ook wat warm. Maar u ziet dat rechts inmiddels al flink aan het branden is. En even voor uw beeld, het brandje ontstaat. En als wij dan als brandweer al niet eens gealarmeerd zijn, dan duurt het sowieso nog even voordat we gealarmeerd worden. Stel dat we bij het begin van de brand al gealarmeerd worden. Onze vrijwilligers in de gemeente Tinalo, 3-4 minuten voordat ze op de kazerne zijn. Dus als ze op de kazerne zijn, hebben we al dit beeld te pakken van de woningbrand. Om even aan te geven hoe de snelheden van brand zich ontwikkelen. Ik ga hem even veel verder doorscrollen, want in principe is het beeld al nu wel duidelijk, denk ik. We zijn een heel stuk verder inmiddels, 28 minuten, ruim bijna 29 minuten. En je ziet dat dan de woning aan de linkerkant pas op het niveau zit van de woning aan de rechterkant naar ruim 3,5 minuut. Even als beeld wat de verschillen zijn van tegenwoordig en vroeger in brandontwikkeling.
Op basis van dit soort onderzoeken, van dit soort plaatjes, zijn er uiteraard in Nederland een aantal constateringen gedaan. Wat ik net tijdens het filmpje al even vertelde, zijn heel wat veranderende bouwmethodes en materialen zijn er gekomen. Die ontwikkeling is echt als een speer gegaan de afgelopen 20, 30 jaar. Daarnaast zijn er ook veel meer risico's gekomen. Onze infrastructuur is complexer geworden, maar ook de risico's in de chemie zijn groter geworden. Hè. Grote branden bij chemiepakken en dat soort branden, dat liggen ook nog vers in het geheugen. Dat zijn ook de grotere risico's die er zijn. Technologie ontwikkelt zich heel snel. Aan de andere kant, ook bij ons als brandweer, neemt de kennis over brandveiligheid enorm toe. Ook wij hebben natuurlijk de afgelopen jaren in het kader van wetenschappelijk onderzoek en dergelijke een aantal zaken gedaan. Dat betekent ook dat wij meer kennis hebben over gedrag van brand en wat je daarmee kunt doen. En we hebben ook even serieus een aantal zaken op het gebied van rendement geconstateerd. Daar kom ik straks met een ander plaatje nog even op terug. Nou, wat hebben we dan landelijk gezegd? Dan gaat hij weer. We hebben als brandweer in moderne termen een strategische reis gemaakt. We hebben gezegd van ja, zijn we als brandweer in deze situatie nog wel voorbereid op de toekomst? Is de huidige brandweerorganisatie nog wel geschikt om ook in 2040 nog op een adequate manier die zorg te verlenen? Dat hebben wij gedaan door te kijken naar ontwikkelingen in de samenleving. Duurzaamheid is een belangrijk thema, maar ook individualisering is een belangrijk thema. Wij willen dat onze ouders, grootouders, zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Dat is voor ons nadelig, want dat betekent dat je op een heel andere manier met de redding van dat soort mensen om moet gaan. Maar ook veiligheidsbeheersing heeft een vlucht gekregen. En ook zijn wij van een hiërarchisch gestuurde maatschappij veel meer gegaan naar een netwerkgestuurde maatschappij. Het zijn allemaal ontwikkelingen die in die verkenning meegenomen zijn. Uiteraard hebben we ook gekeken van hoe doen wij het als brandweer, wat is onze huidige werkwijze. Het is eigenlijk een bevestiging van wat we eigenlijk van onszelf wel wisten, want meestal weet je de sterke punten van jezelf wel. Maar wij zijn als brandweer een hele goede praatorganisatie, we staan er altijd. We zijn heel sterk in flitskracht. Als er wat nodig is, druk op de knop en binnen een aantal minuten heb je toch heel veel mensen op straat. Drentebreed. En we zijn heel goed in improvisatie. Dat zijn een aantal van die zaken waarvan we gezegd hebben van dat zijn in ieder geval sterke punten die je moet borgen in de toekomstige brandweerorganisatie. Wat we uiteraard ook gedaan hebben, dat is best wel redelijk nieuw in onze brandweergeschiedenis, dat we ons eigen rendement geanalyseerd hebben. Daar laat ik straks even een plaatje van zien. En op basis van al dit soort constateringen hebben wij een koerswijziging ingezet. Rendement, het woord heb ik al twee keer genoemd. Als je dan kijkt naar het rendement, en het plaatje gaat door, dan is even de laatste 20 jaar is even op een rijtje gezet. Even kijken of ik een... Is het te lezen achterin of niet? Aan de linkerkant ziet u de kosten van de brandweer. En het lijkt als een speer omhoog gegaan te zijn. Dat klopt ook. Dat heeft te maken met de ontwikkeling op het gebied van wet en regelgeving. Er worden steeds meer eisen gesteld. Op het moment dat we hebben geen duikers in Tinalo, maar stel dat we duikers hadden gehad. Op het moment dat er een duikongeval plaatsvindt, dan gaan meteen de eisen op het gebied van dat soort taken gaan meteen weer omhoog. Onze opleidingen zijn sterk aangepast. Onze eisen op het gebied van materiaal zijn steeds vergroter. Dat zijn ook factoren die landelijk vastgesteld worden. Waardoor je als gemeente eigenlijk redelijk leidzaam mee moet in dat soort ontwikkelingen. Daardoor zijn de kosten ook eigenlijk explosief gestegen. En als je dan kijkt wat voor rendement het heeft. Even gemiddelden, hè, want er zitten wel wat uitschietingen zitten daar natuurlijk in. Maar je ziet dat schade blijft gelijk. Aantal doden blijft ook ongeveer gelijk. Aantal gewonden blijft ook ongeveer gelijk. Dat varieert wel iets per jaar, maar dat blijft ook ongeveer gelijk. En hetzelfde telt eigenlijk voor alle zaken die erachter staan. Dus ook de branden en de binnenbranden. Dus eigenlijk kun je op basis van deze rendementsanalyse zeggen van ja, zijn wij wel slim bezig om steeds meer te investeren in die brandweer en heeft dat wel effect? Dat is een vraag die je eigenlijk met nee kunt beantwoorden. Dus eigenlijk hebben we de afgelopen jaren logischerwijs zijn we daarin gevolgd in die trend. Maar het is nu wel een moment om te zeggen van hoe wil je daar nu mee verder gaan. Het alleen maar investeren in die achterkant van de brandweer wil niet zeggen dat altijd goed is. Maar wat dan wel? Want dat is natuurlijk de vraag.
Voorzitter.
Ja, meneer.
Er wordt gepraat over rendement en ik zie hier een kostenvermelding. Kunt u nog eens uitleggen wat nou eigenlijk, ik moet verstaan hier onder rendement, want rendement over lijden, dat lijkt me niet echt iets wat rendementsvol is. Dat lijkt me eerder een catastrofe.
Ja, het is even een vrije vertaling van hoe kun je het rendement van de brandweer uitdrukken. Dat is door dit plaatje is even inzichtelijk gemaakt van elke euro die je meer investeert, heeft dat effecten op minder doden, minder slachtoffers, minder branden. En natuurlijk, uw woorden kloppen. Alleen met dit plaatje wordt even inzichtelijk gemaakt van de trend die wij de afgelopen jaren gezien hebben in kosten, levert dat dan ook effecten op, en dat is dan even het rendement, aan de achterkant op het gebied van aantallen doden, aantallen gewonden en schadebedragen.
Dus als ik het dan goed zie, is er zowel bij doden als bij binnenbranden eigenlijk geen rendementsverbetering geweest?
Correct.
Oké, okay, nee, dan begrijp ik het praatje nu.
Meneer Wering.
Dank u, voorzitter. Maar aan de ene kant zegt u van de investering heeft niet teweeg gebracht dat er minder slachtoffers, minder branden, minder zijn. Maar is duidelijk of er minder meer slachtoffers en dergelijke zijn door de investeringen?
Ja, dat is een hele goede vraag. En dat is eentje die er heel lastig ook te analyseren op basis van dit soort plaatjes. En als je naar een strategische reis kijkt, dan wordt op hoofdlijnen wordt daar een analyse op losgelaten. Maar het is een terechte vraag, want ik denk als je hem heel diep onderzoekt, dat je wel minder meer slachtoffers hebt gehad. Dat denk ik wel.
Mevrouw Baggerman.
Mag ik hier ook nog even een aanvullende vraag op stellen? De kosten die zijn gestegen, de reddingen door de brandweer die zakken. Moet ik zeggen dat de brandweer minder nodig geweest is of hebben jullie meer gered, om het zo maar te zeggen?
De reddingen zijn gedaald, dat klopt. Dat heeft ook te maken met die ontwikkeling van die brand die ik net liet zien. Hè. In het 20, 30 jaar geleden hadden wij bij een woningbrand veel meer kans om iemand te redden. En door de ontwikkeling van de brand, doordat je eigenlijk gewoon nu per definitie eigenlijk te laat komt, terwijl je vroeger misschien nog een keer op tijd kwam. Ik zet hem even heel zwart-wit neer hoor. Zijn die reddingen gewoon gedaald door de ontwikkelingen van de brand.
En dan dus meer slachtoffers.
En dat is een beetje het dubbele wat erin zit. Want je ziet dat het aantal slachtoffers wel redelijk gelijk gebleven is. Het zijn redelijk detailvragen die gesteld worden. En ik weet inmiddels sinds het eerste uur dat rendement en financiën gevoelig liggen hier. Maar het is even op hoofdlijnen zo'n analyse.
Nee, maar kijk, ik bedoel, als we er geld in uit moeten geven en het levert in principe minder op. Ik kan het ook anders lezen. Ik kan ook gewoon denken, nou, u bent minder nodig geweest.
Maar dan ga ik antwoord geven in het vervolg van mijn verhaal op die vraag.
Voorzitter.
Meneer Kloos.
Kan ik het vrij vertalen van u zegt van eigenlijk van meer geld hier investeren, dat levert niet meer rendement op. Dat is wat u zegt. dan zou het alleen wezen dat als ik wel meer investeringen doe in voorlichting en dat soort zaken, dat het dan het wel effect heeft op uw plaatje?
Ik vind dat een heel mooi bruggetje naar de rest van mijn verhaal. En daar ga ik zeker op terugkomen. In die strategische reizen, dan kijk je even vanuit allerlei managementliteratuur. Ken je van dit soort mooie plaatjes. Hè, dat, je hebt een bestaand bedrijfsmodel. Er komen nieuwe trends en ontwikkelingen. Waar ik dat net al even een aantal van geschetst heb. Je creëert een aantal knelpunten. Wat een redelijk standaard reactie zou kunnen zijn, is dat je gaat verbeteren. Dat betekent ellenlange verbeterplannen. Allerlei mooie ideeën om op detailniveau zaken te veranderen. En de analyse die wij als brandweer gedaan hebben landelijk is gezegd van nee, we moeten veel meer naar een nieuw bedrijfsmodel. En daar kom ik straks ook op woorden die u daarin in gebruikt. Om vanuit de veiligheidskunde dat even te duiden. Dit is de vlinderdas. Mensen die in de veiligheidskunde gewerkt hebben, die kennen hem. Uiteraard het vlammetje in het midden dat aangeeft, dat is het, zeg maar het incident wat je wilt voorkomen. Aan de linkerkant zie je dan allerlei acties staan die de kans verkleinen om dat incident te laten gebeuren. En aan de rechterkant zijn allerlei acties die het beperken van het effect hebben. En als je nou kijkt naar waar de kosten de afgelopen jaren naartoe gaan, dan zit dat echt aan de rechterkant. En de afgelopen jaren praat ik wel over meerdere jaren ook terug, hoor. Dus de oude brandweer, laat ik het zomaar even zeggen, was vooral aan het investeren aan de rechterkant van dit plaatje. En wat levert die strategische reis nu op? Is dat je eigenlijk op een nieuwe manier naar die vlinderdas wilt gaan kijken. Dat betekent eigenlijk dat je veel meer wilt gaan investeren aan het verkleinen van die kans. Nou, je kunt niet uitsluiten dat er wat gebeurt. Er gebeurt altijd wat. Dus je zult ook wel voor een gedeelte moeten blijven investeren aan het beperken van het effect. Maar eigenlijk zeggen wij, als je het huidige investeringsbedrag gaat verschuiven in inzet. Dus je gaat niet meer toeschuiven naar de achterkant van de keten. Maar je gaat veel meer aan de voorkant investeren op het gebied van voorlichting. Brandveilig leven noemen we dat, brandveilig wonen. Dan ga je veel meer effecten krijgen. En dan ga je uiteindelijk ook je rendement ga je verhogen. Dat is ook een beetje een antwoord op uw vraag. Nou, dit is even heel in het kort. En ik kan er nog uren over vertellen, hoor, geloof mij. Maar dit is heel in het kort even de strategische reis die wij de afgelopen jaren gemaakt hebben als brandweer in Nederland. Er zijn natuurlijk ook nog een aantal andere ontwikkelingen in de wet en regelgeving met name. Vanaf 1 oktober 2010 de wet op de veiligheidsregio. Die een aantal zaken regelt. En aanvullend daarop op 30 november 2010, volgens mij van mevrouw Hennis Plasgaard, een motie in de Tweede Kamer aangenomen die de regionalisering van de brandweer verplicht. Als ik het goed heb, is die wel in de Tweede Kamer al geweest, maar nog niet in de Eerste Kamer. Maar dat weet ik niet zeker. Maar goed, even los daarvan. Die motie die zit nu in routing, zeg maar, die gaat via de Kamers. Die motie zegt, er is geen ruimte meer voor gemeentes om te kiezen. Zei de wet op de veiligheidsregio dat nog wel. De motie vult dat aan en maakt dat een verplichting dat alle personeel, inclusief materieel, overgaat naar de regio. En op basis van die motie en de geluiden daarover uit de politiek heeft inmiddels het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Drenthe besloten om per 1 januari 2014 de brandweer te regionaliseren. Dit wetend zou u de vraag kunnen stellen, waarom dan toch nog een district Noord- en Midden-Drenthe? Want als je gaat regionaliseren, zou het misschien best wel logisch zijn om die stap van districtsvorming over te slaan en meteen naar de regionalisering te gaan. Er zijn een aantal argumenten voor. De ontwikkeling van het district Noord en Midden is al voor die verplichting ingezet. Je zag in Drenthe voor de verplichte regionalisering eigenlijk op districtsniveau al flinke samenwerking. Zuidwest was al veel eerder, de gemeentes rondom Hogeveen-Meppel, zeg maar. Zuidoost heeft ook al een ontwikkeling in richting het district gemaakt. En ook in Noord en Midden was al voor die verplichte regionalisering al een beweging ontstaan om een district te gaan vormen. Vanuit eigenlijk de gedachte, als je dingen samen gaat doen, dan kun je het in ieder geval effectiever en efficiënter organiseren. Tegelijkertijd, in het kader van de regionalisering, heeft het bestuur in Drenthe altijd gezegd, hoe dan ook, als we gaan regionaliseren, wij willen en wij staan op dat we 3 districten blijven houden in Drenthe. Want wij vinden lokale verbondenheid belangrijk, daar kom ik straks ook nog wel even op terug. Ingangsdatum van district is 1 november 2011, hè. Dat loopt dan een beetje synchroon met die besluitvorming landelijk over die verplichte regionalisering. En om nog even te laten zien dat het eigenlijk heel logisch is dat je alvast een district gaat opbouwen en straks doorgaat naar die regionalisering, laat ik even 2 plaatjes zien. Dit plaatje, wat eigenlijk aangeeft, hulpverleningsdienst Drenthe, bovenaan, even voor het gemak. Het multibureau, dat is het multibureau van de AVD dat verantwoordelijk is voor de rampenbestrijding in Drenthe op gemeentelijk niveau. En de GOR, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen. Dat is ook onderdeel van de HVD. En dan zie je de sector brandweer in Drenthe, waar de alarmcentrale inmiddels in Noord-Nederlands verband met 3 provincies onderdeel van is. Het regionaal bureau voor de regionale taken en de 3 huidige districten. En ik heb die even bewust groen omkleurd, want groen is ook de kleur die wij vaak voor gemeentes gebruiken in rampenbestrijding. Die zijn nu nog groen omkleurd, die worden nu nog rechtstreeks aangestuurd door de gemeentes. En wat je ziet straks tijdens die regionaliseringsslag, is dat eigenlijk de kleurtjes van de districten alleen maar rood gaan worden. Dat betekent dat ze voor zoveel mogelijk de huidige structuur en vorm vast gaan houden. En ze blijven dus 3 districten. Dat betekent dus, dat is eigenlijk de samenvatting van deze plaatjes, dat al het werk wat we nu in het district doen geen overbodig werk is en redelijk automatisch mee kan straks in de regionalisering. U lacht, voorzitter.
Ja, dat mag wel, hè.
Het district Noord en Midden. We hebben een verzorgingsgebied van bijna 190.000 inwoners. Het gaat om 5 gemeentes. We hebben het over Noorderveld, Aarnhunze, Tinalo, Assen en Midden-Drenthe. Dat zijn de 5 gemeentes die onderdeel zijn van het district Noord en Midden. De brandweer omvat circa 325 vrijwilligers verdeeld over 15 posten. De beroepsondersteuning vindt plaats door 43 medewerkers vanuit de back-office. En die zijn allemaal nog steeds in dienst van de eigen gemeente of van de HVD als ze al in dienst waren van de HVD. En die blijven tot 1 januari 2014 ook gewoon in dienst van de eigen gemeente. Wat wij gedaan hebben in het district is dat wij de organisatie gedaan hebben vanuit de inhoud. Dus we hebben gekeken naar welk werk doen die mensen en gaan dat op die manier organiseren. En niet vanuit de grenzen van de gemeente. Dat betekent dat de mensen die hier bezig zijn met brandpreventie, met vergunningverlening, brandpreventieadvies, die zijn nog steeds in dienst van de gemeente Tinalo, maar worden aangestuurd door een clusterhoofd. Die het cluster over het hele district aanstuurt. Dus al die mensen van risicobeheersing noemen wij die, zitten allemaal bij elkaar in het cluster. Dat heeft als voordeel dat je ook in vakantietijd, dat hebben we de afgelopen vakantie ook daadwerkelijk ervaren, wat makkelijker kunt uitwisselen. Je hebt geen eenpitters meer in de gemeente, maar je hebt vervanging in de vakantietijd. De zaken gaan gewoon door. Waarbij we wel gezegd hebben van, wij doen speciale aandacht voor vrijwilligers. Die kun je niet op dat soort grootschalige schaal kun je die organiseren. Die gaan we gewoon in de eigen gemeente blijven organiseren. En dat betekent dat bijvoorbeeld de gemeente Tinalo heeft gewoon zijn eigen hoofdrepressie. Zit ook in de zaal, Bas Luinge is het hoofdrepressie voor de posten in de gemeente Tinalo. Rechtstreeks aanspreekpunt. Dus niet een commandant op afstand, maar er zit een daadwerkelijke schakel tussen die rechtstreeks aanspreekpunt is voor de posten. Opbouw in clusters, wat ik net al zei. En de cluster werkt voor het hele district. Bij uitzondering dus voor repressie. Nou, de opbouw naar regionalisering, ook nadrukkelijk in het bestuur van Noord en Midden aan de orde geweest. We hebben gezegd van laten we nou die afspraken over samenwerking pragmatisch maken. Laten we niet allerlei hoogdravende plannen maken, want die regionalisering komt daar nog eens een keer overheen. Dus als je nu heel veel energie gaat steken in planvorming, moet je dat straks nog een keer overdoen in het kader van de regionalisering. Dus we hebben met elkaar gezegd van laten we dat nou niet doen. Alleen de benodigde stukken, soms moet je verordeningen aanpassen, soms moet je zaken vaststellen, dat is gewoon lopende zaken, dat moet je wel gaan doen. Wat per definitie vanaf vorig jaar al gebeurt, is dat op het moment dat ik iets wil gaan doen in mijn district, stem ik dat af met mijn collega's van de andere districten, zodat we in ieder geval, als we wat afspreken, alvast gezamenlijk in Drenthe dat afspreken. Dat is straks in het kader van de regionalisering ook makkelijk. Nou, wat we gaan doen is tot 1 januari 2014 verder vormgeven van dat district. En daarmee denk ik dat ons district optimaal is voorbereid op de regionalisering. Dus je zult altijd kleine dingetjes daarin houden die je moet gaan aanpassen. Dat mag.
Meneer Monbergen.
Wie heeft eigenlijk besloten dat er 3 districten komen en dat in een bepaald district die gemeentes erin zitten? Is dat rond de tafel? Is dat de VDG? Of...
Nee, dat zijn de burgemeesters van de gemeentes die dat gedaan hebben. Je ziet wel, dit is een redelijk natuurlijke ontwikkeling, ook passend bij het verleden. Hè? Want in het verleden kenden wij ook brandweerregio's. En die zijn gelijk aan de huidige regio's. Die zijn toen de tijd weer opgeheven en naar 1 regio gegaan. Maar je had al een district Zuidoost in het verleden. Je had al een district Zuidwest in het verleden. En daarbij zie je ook dat de districten ook passen bij samenwerkingsvormen die op andere gebieden al bezig zijn, zeg maar, op het gebied van zorg of andere terreinen, zie je die samenwerking in de districten ook al. Er zit wel een grappig in het district Noord en Midden zit Midden-Drenthe in, die zit soms in het district Noord en Midden en die zit soms in het district Zuidwest. Dus dat is wel een bijzondere daarin. Maar meestal zitten in de districten ook al andere samenwerkingsvormen. Het is het bestuur, de burgemeester die daarvoor gekozen hebben.
Ja, misschien een aanvullende vraag over constatering. Als ik gewoon kijk naar de vorming van de, hoe noem je dat, regionale uitvoeringsdiensten. Daar komen nu ook districten. Is dat dezelfde district waar jullie ook in zitten of zijn daar ook nog verschuivingen in?
Nee, in principe zijn dat dezelfde districten. Nou, dat is slag om de arm.
Juist.
Dan het hoofdonderwerp, regionalisering. Even heel kort drie punten. Wat houdt regionalisering in? Wat is de rol van de gemeenteraad en wat zijn de resultaten tot nu toe? We zijn flink op stoom vanaf februari, maart met elkaar. We hebben natuurlijk al een aantal resultaten bereikt en die zal ik ook even laten zien. Wat houdt regionalisering in? Wat is dan die geregionaliseerde brandweer? Dat is een verplichte gemeenschappelijke regeling. Waarbij de uitvoering van de brandweertaken van het college, de uitvoering van de brandweertaken van het college verschuift naar het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Drenthe. De uitvoering van de brandweertaken zit nu ook onder verantwoordelijkheid van het college. Niet het beleidsmatige, want dat blijft een begroting vaststellen en dat soort zaken, dat blijft een verantwoordelijkheid van de raad. Maar de uitvoering wel. Personeel en materieel komt in regionaal beheer. En de burgemeester van alle 12 gemeentes vormen gezamenlijk het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Drenthe. Die zijn met z'n 12 verantwoordelijk voor de brandweerzorg straks in Drenthe. Wat is dan de rol van de gemeenteraad? Die gaat daadwerkelijk veranderen. Uiteraard moet de gemeenteraad besluiten om de gemeentelijke brandweer op te heffen. Dat is een raadsbesluit. Ik heb geen idee of als u besluit om het niet te doen, wat er dan gebeurt. Maar... Ook gaat u natuurlijk over de gemeenschappelijke regeling. Ik zei net al even, er komt een nieuwe gemeenschappelijke regeling waar dat allemaal in geregeld wordt. Ook dat gaat weer via de raden. En wat er ook gebeurt is dat u stukken die regionaal straks gemaakt worden, aangeboden worden. Als het goed is neemt de portefeuillehouder die onder zijn arm heen naar de gemeenteraad en vraagt u om een zienswijze. Dat betekent begrotingen en dat soort zaken. Ook de regionale begrotingen nu passeren al uw raad. En daar komen dus ook de zaken bij die van de lokale brandweer overgaan naar de regionale brandweer. Dus u kunt de zienswijze meegeven aan de bestuurder. Moet zich wel beseffen uiteraard dat hij dat als een van de 12 is en dat er 12 zienswijzen zijn, dat ze met z'n 12 daar een besluit over moeten nemen. Dus als je heel sec bekijkt, gaat de raad een meer indirectere rol krijgen in plaats van een directere rol als het gaat om de aansturing van de brandweer. Ik denk, laat ik me even stilhouden, dan zou er vast een vraag overkomen.
Mevrouw Baggerman.
Maar natuurlijk, dank u wel, voorzitter. Maar dat betekent dus dat we dat breder gaan zien. We gaan dus de zienswijze aan een bestuurder overleggen. Hoe zit het dan met de bekostiging van de brandweer en het budgetrecht? En hoe wordt het dan in zijn breed bepaald wie welke gemeente aan welke bijdrage wordt verwacht?
Ja, dat is een verhaal, daar kom ik zo op terug in de verdere uitrol van de resultaten tot nu toe in het kader van de regionalisering. Ja?
Meneer Van Monbergen.
Ja, ik zit even te denken, ik weet het echt niet hoor, maar we hebben onderlaatst een hele discussie over de veiligheidsregio gehad. Met ook een begroting en ook zienswijze en de hele handel erbij. Nu zit ik te denken van, ja, als jullie dan straks onder die veiligheidsregio of hulpverleningsdienst Drenthe vallen, waarom moet dan nog eens een keer een aparte gemeenschappelijke regeling voorkomen, want volgens mij de meeste raden zijn een beetje allergisch geworden voor gemeenschappelijke regeling, want er is volgens mij nog niet één gemeenschappelijke regeling die een beetje fatsoenlijk heeft gelopen, want die financieel, want er komt een waterhoofd op en er wordt de mogelijk op een gegeven moment, ja, het Drents-Plateau hebben we ook gezien dat hier failliet is gegaan. Nou, gewoon mijn...
Wat is uw vraag?
Mijn vraag is, waarom kan het financieel, ja, en in regeling gewoon niet aangestuurd worden door een veiligheidsregio? Waarom moeten dan weer drie gemeenschappelijke regelingen komen?
Ik zie dat de portefeuille...
Dat gaat ook gebeuren. Kijk, de brandweer maakt onderdeel uit van de HVD. En we zijn nu bezig om te regionaliseren. Vanaf 1 januari 2014 is de begroting van de brandweer een onderdeel van de HVD. En dan zal je dus straks één gemeenschappelijke regeling krijgen. We hebben nu een HVD-begroting van, even uit mijn hoofd gezegd, €7,27 per inwoner, wat we jaarlijks afdragen aan de HVD. Dat wordt dus straks €7,27 plus een bijdrage voor de brandweer.
Dan krijgen we niet nog een keer drie gemeenschappelijke regelingen. Uw knopje. Sorry, dan krijgen we niet weer drie gemeenschappelijke regelingen.
Nee, dat wordt ondergebracht bij de HVD als één gemeenschappelijke regeling.
Duidelijk.
Ja, en de gemeenschappelijke regeling is nodig. Het blijft namelijk verlengd lokaal bestuur. Dus je zult het op een of andere manier juridisch het moeten regelen. Resultaten tot nu toe. Wat we de afgelopen jaren altijd geroepen hebben, we zijn de brandweer in Drenthe. En we gaan naar één brandweer Drenthe. Dat is even een redelijk open deur natuurlijk om mee te beginnen. Even de fasering van de regionalisering. Dat is ik weet niet of het plaatje achterin goed te lezen is. Maar ik licht hem even toe. We zitten nu in september 2012. Dat is dat vlakje daar links. Dat zitten we echt in de ontwerpfase. We hebben het jaar 2012 uitverkoren als, wil ik bijna zeggen, als ontwerpfase om alle plannen te maken met elkaar. Dat betekent dat in 2013 wij de inrichting van de regio gaan doen. En dat vanaf 2014 de brandweer Drenthe gaat starten. Het lijkt even vlot zo'n plaatje op het scherm. Maar ik kan u vertellen dat alles wat er moet gebeuren, dat het redelijk ambitieus is om dat binnen die anderhalf jaar voor elkaar te krijgen. Want er moet best wel veel gebeuren. Daar kom ik zo nog wel even op terug. Bij de start van het project heeft het bestuur een aantal uitgangspunten meegegeven. Eigenlijk heb ik daar net al het een en ander over verteld. Maar wat het bestuur zegt, van wij vinden het belangrijk dat de regionalisering aansluit bij bestaande organisatieontwikkelingen. Eigenlijk een vervolg op wat ik net zei. Die districten moeten in hun vorm gewoon blijven bestaan. Ontwikkelingen die al ingezet zijn in districten, moet je daar gewoon in meenemen. Kun je mooi op blijven aansluiten. Wat belangrijk is dat er een lokale inbedding moet plaatsvinden. De basisbrandweerzorg blijft uitgevoerd bij de gemeente. Met de ervaringen van de politie in het verleden heeft het bestuur nadrukkelijk gezegd van wij willen die brandweer gewoon dicht bij de gemeente georganiseerd hebben. We gaan er niet meer direct over, maar ze zitten wel in onze gemeente en we willen daar wel een stuk betrokkenheid bij hebben. Het betekent ook dat er specifieke aandacht moet zijn voor dat soort medewerkers en vrijwilligers. En dat ook een stukje lokale verbondenheid, daar vertel ik straks ook nog wel even wat over, geregeld moet worden in de organisatiestructuur. Dus dat betekent dat de portefeuillehouder in de gemeente dicht bij zich een hoofdrepressie of een districtscommandant moet hebben waar hij overleg mee kan hebben. En niet afhankelijk moet zijn van die ene regionaal commandant op afstand. Dat is even in andere woorden waar dat over gaat. Goed financieel fundament. Er werd net al even een vraag over gesteld. Daar kom ik zo nog wel even op terug hoe dat proces plaats gaat vinden komend najaar. Er mag best respect zijn voor tempoverschillen. Dat betekent niet dat er op 1 januari 2014 in het district niet geregionaliseerd kan zijn. Maar je kunt wel in de opbouw naar de regio en ook in de verdere uitrol van de districten na 1 januari 2014 kan best wel wat verschil in tempo in zitten. En ook een open deur, er moet een goede betrokkenheid zijn van de medezeggenschap. Op zich is dit wel een bijzondere voor de brandweer, want in de meeste gemeentelijke organisaties zie je weinig brandweermensen in de OR zitten. Terwijl het regionaliseren van de brandweer wel een ondernemingsraad verantwoordelijkheid is. En daar worden nu ook gesprekken over gevoerd om te kijken van hoe kunnen we er nou voor zorgen dat toch die brandweermensen op de een of andere manier een plek krijgen in die gezamenlijke bor die we met elkaar in Drenthe gaan opstellen. Voor mij zou het heel vreemd zijn als daar een bor is in Drenthe, een bijzondere ondernemingsraad, waar 12 alleen maar gemeentelijke functionarissen in zitten en geen brandweermensen. Dus daar zul je op de een of andere manier toch een dwarsverband moeten gaan maken. Organisatiedoelstellingen. Nou, ook een hele mooie. Minimaal dezelfde kwaliteit voor maximaal dezelfde kosten. Om maar even aan te geven, ook in deze tijd van bezuinigingen is dit wel het minimale wat je wilt. Eigenlijk zegt het bestuur ook wel, en als het kan moet je ook gaan inverdienen, want dat zou ook moeten kunnen als je als regio gaat samenwerken. Ook uit die lijn van die strategische reis wat ik net al heb verteld, zorgt er wel voor dat je omgevingsbewust bent en dat je actief meedoet in netwerken. Ga niet een eigen brandweerorganisatie worden, maar zorg er wel voor dat je aangesloten blijft bij de gemeente, dat je betrokken blijft bij andere processen. En wat ik net al zei, die lokale verbondenheid, dat moet zichtbaar zijn in de organisatiestructuur en ook in de werkwijze van de brandweer.
Mevrouw Baggerman.
Is het niet zo dat we meestal schaalvergroting gaan doen omdat dat efficiënter en financieel aantrekkelijker is? Dus is de doelstelling dan niet voor minder kosten?
Ik sluit niet uit dat uiteindelijk de doelstelling zal gaan worden, maar dit is op dit moment de doelstelling die vastgesteld is. Nou, er zitten een aantal deelprojecten zitten in die regionalisering. En daar kom ik even op. Op een aantal zaken die ook hier over financiën gevraagd zijn. Visie en kwaliteit. Ga ik straks over de visie ga ik wat vertellen, want dat is al bestuurlijk vastgesteld. Wat er afgelopen zomer ook heeft plaatsgevonden is een kwaliteitsonderzoek door Twijnstra en Gudde. Als je 12 gemeentes gaat samenvoegen, dan zul je op zijn minst een basisniveau met elkaar moeten aanspreken. En zul je inzichtelijk moeten maken op welk niveau de gemeentes, gemeentelijke brandweer zitten, zeg maar. Daaruit volgt ook het bestuurdersconcept en het hoofdstructuur. Nou, de hoofdstructuur heb ik net eigenlijk al even een plaatje van laten zien. Dat gaat ongeveer de hoofdstructuur worden. En het komende najaar zullen wij dat verder moeten gaan inrichten. Vervolgens heb je dan natuurlijk personeel en organisatie. Er moet uiteraard een formatieplan komen. Er moet een plaatsingsprocedure komen. Er moet een functieboek geschreven worden. Nou goed, uw gemeentesecretaris mag de voorzitter zijn van deze werkgroep. Dus dat daar worden de belangen van de gemeente Nalo in ieder geval... We hebben die pet niet op. In ieder geval worden de belangen goed vertegenwoordigd. Financiën, dat is een hele belangrijke, want dat is ook een hele ingewikkelde. Want als je kijkt naar de financieringssystematiek in alle 12 gemeentes, dan is dat op allerlei verschillende manieren is dat georganiseerd. En zeker als je kijkt naar de overheid die erin zit. In de ene gemeente wordt niks in de begroting opgenomen voor bijvoorbeeld de personeelsondersteuning. Maar wordt wel uiteraard personeelsondersteuning wordt er geleverd aan de brandweer. Want het zijn gewoon medewerkers van de gemeente. In de andere gemeente is echt op euro nauwkeurig de overheid vastgesteld in de begroting. En die is dus veel makkelijker inzichtelijk te maken. En daar ga je ook dit najaar, ga je daar ook bestuurlijk, gaan we daar een ingewikkelde discussie krijgen. En dan kom je ook vraagstukken zoals die net gesteld worden van wat mag die brandweer kosten. De regionale bijdrage, zoals die net genoemd is, die is inmiddels vastgesteld. Maar wat gaat het de gemeentes kosten om die gemeentelijke brandweer na 1 januari 2014 in stand te houden? Dat is een heel ingewikkeld onderzoek dit najaar. Dat kan me ook niet voorstellen dat ons algemeen bestuur daar in één vergadering uit gaat komen. Dat zullen ze ongetwijfeld in z'n tweeën moeten gaan doen. Daar moeten ook de begrotingsregels vastgesteld worden. Daar moet ook vastgesteld worden hoe gaan we rapporteren richting gemeentes. En hoe ga je in de toekomst met meerjarenbegroting en dergelijke om. Dit is de meest ingewikkelde. En daar gaat de vervolgvraag over komen.
Nou, wat baggerman.
Klopt. Maar uit uw verhaal proef ik een beetje, maar dat is mijn persoonlijke invulling, dat het dus nog niet helemaal duidelijk is.
Wat is dan nog niet helemaal duidelijk?
Nou, u zegt dat financiën is op dit moment natuurlijk een moeilijk iets. En dat nog niet helemaal duidelijk is hoe dat moet gaan lopen.
Nee, wat wel duidelijk is... Dat hebben we in Noord en Midden ook al inzichtelijk gemaakt. Dat zijn de kosten voor het primaire proces, laat ik het zo maar even noemen. Dus dat voor de risicobeheersing, de voertuigen, de vrijwilligers, al dat soort aspecten. Die zijn keurig apart op een begroting genoemd, dus dat is wel inzichtelijk. Maar als je kijkt naar de overheid bijvoorbeeld, dat is nog niet inzichtelijk. Daar wordt nu keihard aan gewerkt, samenwerken met de gemeentes ook, om dat goed inzichtelijk te maken. En dat betekent ook, dat gaat de moeilijkheid in discussie worden... is dat gemeentes op diverse manieren gekozen hebben om wel of niet de brandweer te faciliteren. En daar zul je bestuurlijk een discussie over moeten krijgen van wat is het basisniveau, dus wat gaat iedereen betalen, en wat is een plusniveau. Even als voorbeeld, in gemeente M hebben ze 24 uursdienst, een redelijk dure beroepsdienst. Dat hebben zij voor gekozen vanwege het risicogebied daar. Ja, je zult wel afspraken moeten maken over hoe die verdeling gaat plaatsvinden, want ik kan me voorstellen dat de gemeente Tinalo zegt van leuk dat jullie dat willen, maar... Even uit eigen beurs.
Meneer Van Zuilen.
Nou, nog even aan te vullen. Als voorbeeld huisvestingskosten. Wij hebben hier in Tinalo met 32.000 inwoners 3 posten. A. en Hunze heeft met minder inwoners 4 posten. Dat betekent dus dat je in je huisvestingskosten al een component verschil hebt. Een gemeente als Midden-Drenthe heeft toentertijd al zijn posten vanuit middelen die op de schap lagen gefinancierd. Die hebben dus geen kapitaallasten meer voor hun huisvesting. Wij en andere gemeentes hebben wel kapitaallasten voor onze huisvesting. Dat betekent dat je daarover een discussie moet hebben. Hoe ga je dat allemaal aanvliegen? Er zijn gemeentes die 2 keer zoveel verzekeringskosten hebben als andere gemeentes. Nou, dat moet allemaal uitgezocht worden. Waar zitten die verschillen in? En hoe kunnen we dat zo meteen naar 1 systeem brengen? Een conclusie die we al wel getrokken hebben is dat we de huisvesting, gewoon de hardware, dat we die vooralsnog... En dat zal langere termijn zijn bij de gemeente laten. Om die discussie juist uit te sluiten, dat blijft dus des gemeentes.
Ja, mevrouw Baggerman.
Voorzitter, ik begrijp dat als je iets gaat fuseren, dat je hebt allemaal je eigen bedrijfsvoering en werkwijze. Dat is helder. Maar ik wil alleen een verzoek hierover doen om ons daar dan op de hoogte over te houden. Zo van wat zijn de ontwikkelingen, waar gaat het naartoe? En ik neem aan dat de raad daar in ieder geval inspraak in heeft.
Ik zie de toezegging van de portefeuillehouder dus. Informatisering, automatisering. Als het gaat om redelijk simpele kantoorautomatisering, dat is niet zo ingewikkeld. Hè. Daar moet je afspraken over maken hoe je dat gaat doen. Maar het voorbeeld wat ik net al even noemde vanuit risicobeheersing. Er wordt een vergunning aangevraagd bij de gemeente. En die worden straks vanuit de regionale brandweer, komt daar het brandweeradvies bij. Dus je zult ook met elkaar afspraken moeten maken over hoe je daar invulling aan geeft. Dat zijn ook zo aspecten die daarin een rol spelen. Bestuurlijke juridische zaken, dat is die ingewikkelde gemeenschappelijke regeling weer met allerlei overeenkomsten die daarbij bij horen. Materieel, ook dat moet overgedragen worden, heb ik net al even verteld. Dat komt ook in het beheer van de regio. Ook daar zul je afspraken over moeten maken over boekwaardes en dat soort aspecten. En uiteraard een stuk communicatie, wat eigenlijk een doorlopend verhaal is en ook een van de redenen is waarom ik hier sta vanavond. Als je dan naar de visie kijkt, dit is de visie die dit najaar al bestuurlijk ook is vastgesteld. Vooruitlopend op die regionalisering was de brandweer in Drenthe al toe aan een nieuwe visie. Daar is de regionalisering al voor een gedeelte in meegenomen en daar is ook op voor geborduurd. Dit plaatje geeft even de vier hoofdpijlers aan waarvan wij in Drenthe zeggen van daar zullen we aan moeten werken. En als je kijkt naar de ontwikkelingen die ik net in het begin geschetst heb van de brandweer, dan zie je die hier ook in terug. Innovatie, maatwerk, omgeving en bedrijfsvoering. Bedrijfsvoering als belangrijk onderdeel in het kader van de regionalisering. Deze is wat verder uitgewerkt. Dan krijg je natuurlijk een hele mooie missie met elkaar. Ook daarin zie je weer terug wat ik net tijdens die ontwikkelingen schetste. Brandweer Drenthe, een betrokken partner in veiligheid, deskundig, daadkrachtig en behulpzaam. Daar zitten die kenwaarden van ons zitten daar weer in. En als je dat dan verder uitwerkt, dan zie je echt ook een aantal van die aspecten weer terugkomen zoals ik die je net ook geschetst heb. Een brandweer met ambities, ja, dat klinkt even als een open deur. Maar een van de belangrijke dingen is wel dat je als brandweer de ambitie moet hebben dat je van en voor de Drenthe bent. Van en voor de inwoners van de provincie Drenthe. Als je kijkt naar in contact met de omgeving, wat ik net al even schetste tijdens die ontwikkeling. Er verandert heel veel in de samenleving, individualisering, al dat soort aspecten. Als je naar brandveilig leven kijkt, hè, waar we op willen gaan investeren. Dan kan het niet anders dan dat wij veel meer eigen verantwoordelijkheid en veel meer die zelfredzaamheid gaan stimuleren. Even weer het filmpje voor ogen halend. Als ik in mijn woning brand heb, dan kan ik gaan zitten wachten tot de brandweer komt. De kans dat ik dan gered word is niet zo heel erg groot. Op het moment dat de brand is en ik heb een rookmelder en ik neem daarmee mijn eigen verantwoordelijkheid en ik zorg ervoor dat ik op tijd mijn woning uit kan, dan heb ik in ieder geval de brand overleefd. Er kan er uiteraard nog wel schade ontstaan, maar daarmee neem je eigen verantwoordelijkheid en zorg je ervoor dat je jezelf redt. Dat zijn van die aspecten die daarin belangrijk zijn. Nou, lokaal verbonden heb ik eigenlijk al op meerdere plekken wat over gezegd. Die gaan ook zeker daarin in terugkomen. Een van de sterke punten van de brandweer is dat wij met onze vrijwillige posten diep verankerd zijn in de lokale maatschappij. Het zijn namelijk vrijwilligers die overal elders ook werken. Bij de gemeente bijvoorbeeld, maar ook bij bouwbedrijven, bij andere bedrijven. Dat betekent dat je eigenlijk je wortels al in die maatschappij hebt. En daar moet je ook op voortborduren, want die lokale verbondenheid blijft gewoon voor ons van belang. Bedrijfsvoering op orde, ga ik niet meer over zeggen, heb ik net al even wat over gezegd. Aantrekkelijke werkgever is wel een belangrijke. Je ziet dat wij in het noorden van Nederland toch moeite hebben om professionals en gekwalificeerde medewerkers binnen de deur te houden. Dat betekent wel dat je ook als ambitie moet hebben als werkgever om aantrekkelijk te blijven. Ik wil niet zeggen, want die vraag kun je natuurlijk verwachten, dat daar hogere lonen en dergelijke tegenover staan. Dat moet je zoeken in andere zaken. En meer uitdaging binnen je organisatie in dat soort aspecten. Flexibel, nou heb ik net al eventjes ook bij de ontwikkeling aangegeven. Innovatief, je zult niet meer moeten investeren in meer bluswagens, meer mensen, meer spulletjes, maar moeten kijken van hoe kan ik veel innovatiever een brand blussen. Er zijn al best wel innovatieve zaken in de hele wereld en daar zul ik naar moeten kijken, is dat ook handig voor de Drentse brandweer om daar gebruik van te maken. En we moeten veranderen van onderaf, net ook al even gezegd. Als je een cultuur wilt veranderen, dan ben ik ervan overtuigd dat wij in Drenthe niet moeten kiezen voor een revolutie, maar voor een evolutie. Dat past bij de Drentse cultuur, gewoon van onderaf met medewerking van de mensen die ontwikkeling vorm te geven. En als je kansen ziet, het zijn van die mooie open deuren altijd in zo'n visie, dan moet je ze ook pakken. Hè. Als er wat gebeurt bij een bedrijf waarbij je kunt aansluiten om die eigen verantwoordelijkheid te vergroten, dan zul je op dat moment daar naartoe moeten gaan. Hè. Dat is ook de ontwikkeling die we in Noord- en Midden al wel zien op sommige punten. Als er ergens een brand gebeurt, dan zijn de mensen het meest gevoelig voor voorlichting de dag na de brand. Even als voorbeeld, de brand in Kampen waar dat gezin bijna volledig overleden is. De dag daarna waren in alle bouwmarkten in de omgeving de rookmelders uitverkocht. Om even als voorbeeld dat een dag daarna mensen veel gevoeliger zijn voor voorlichting. Dat bedoel ik met kansen verzilveren. Waar we nu mee bezig zijn is even die hoofdstructuur verder uitwerken. Dat heb ik net ook al even verteld. Dat betekent dat onder de districten een aantal afdelingen gaan komen. Nou ja, goed, dat is even des organisaties om te kijken hoe daar invulling aan gegeven wordt. En dit najaar, wat ik net al zei, de belangrijke discussie over welke kwaliteit voor welke kosten mag straks overgaan naar de regionale brandweer. Dat was mijn verhaal.
Goed. Wie heeft er nog vragen?
Meneer Damens. Gaan we straks dan per gemeente vaststellen wat wij vinden dat de kwaliteit van de brandweer in onze gemeente is? Of gaan we daar een gemeenschappelijke delen van 12 gemeentes voor maken?
Ik hoop het laatste.
Dat betekent dat we het hoogste maatstaf van onze Drentse gemeentes krijgen. Anders moet er een gemeente kwaliteit inleveren.
Voor mij betekent dat persoonlijk niet dat je automatisch de hoogste maatstaf hoeft te nemen. Het zou ook kunnen zijn dat je afspreekt met elkaar dat tijdelijk gemeentes accepteren dat ze even toegroeien naar dat ze toegroeien moeten naar kwaliteit. En dat anderen zeggen van wij zakken iets af in kwaliteit. Of dat ze als individuele gemeente zeggen van daar hebben we extra financiën voor beschikbaar. Dat kan natuurlijk wel.
Ja, maar dat betekent dus dat je een pluspakket krijgt.
Ja, dat zou kunnen. Dat is een van de scenario's die ook wel in het bestuur besproken is. Allee, dat is even vooruitlopen op de discussie gaat plaatsvinden. Dus die vind ik wel lastig.
Ik vind het niet lastig, want ik hou er zelf van om van tevoren te kijken waar de problemen zitten. En proberen dat soort dingen eerst te tackelen voordat je heel wat opgetuigd hebt en 2 jaar bezig bent tot ontdekking komt dat toch niet wil. Want we horen nu een paar keer gezegd, ja alles moet maar lokaal en moet lokaal goed verankerd zijn. Maar wat we aan het doen zijn, is het juist bij het lokaal weg te halen en een middenlaag te creëren. Dat gevoel heb ik een beetje. Ik ben al jaren niet echt voorstander van dit plan. Dat is hier ook wel in deze zaal bekend. Maar ik heb nog geen vrolijke dingen gehoord vanavond. Het is weer van, wij gaan dezelfde kwaliteit voor dezelfde kosten. Alleen we tuigen daar wel gewoon 2 jaar lang een heel apparaat voor op. En dan weet ik niet wat de bedoeling ervan is. En als je zegt van in Emmen hebben we een brandweerpost die eigenlijk 100% iedereen van beroepskrachten heeft voorzien. Ja? Dat betekent dus dat Emmen met zijn kwaliteit terug moet als je het in een algemene schaal wilt doen over heel Drenthe.
Ja, of Emmen moet nog meer geld betalen. Of dat je met Emmen afspreekt dat daar meer kosten voor betaald gaan worden. Kijk even los van die projectorganisatie en dat soort aspecten en goed, voor- of tegenstanders. Het is een verplichte regionalisering, dus het is iets wat we gewoon te doorlopen hebben.
Ja, nee, dat is fijn. Dat vind ik altijd heel leuk dat Den Haag bedenkt dat het verplicht is en dat de gemeente het maar moet betalen. En als je dan hier weer komt en er gebeurt hier wat vervelends in de gemeente en is iedereen bereid veel geld te geven. Toen in de punt wat gebeurde, wat heel vervelend was, was iedereen ook heel bereid om dat alles gelijk te doen. Ja? Zo werkt de wereld dan in één keer. Alleen als we toch zo regionaal willen en groot willen, dan kun je beter zeggen van oké, vanuit het gemeentefonds blijft het maar waar achter in Den Haag betaald is. Dan kunnen we ook sturen. En nu kun je niet sturen, want nu is er een schijndemocratie ontstaan op deze manier.
Mevrouw Baggerman.
Ja, ik wil hier nog even op inhaken. Mag ik hieruit opleiden dat we een soort basis krijgen waarin bijvoorbeeld alle administratie et cetera allemaal naar één gaan? En dat er een basissituatie komt voor de gehele provincie Drenthe. En dat er dan per regio gekeken wordt waar maatmerk nodig is?
Dat, wat ik net schetste in mijn verhaal, dat zou een van de opties kunnen zijn. Hè. Het lastige is dat ook het bestuur, in het bestuur zijn daar de meningen op dit moment nog wat over verdeeld. Wat je sowieso moet doen is een basisniveau vaststellen. Dus dat betekent dat je met elkaar afspreekt wat hoort er in de post minimaal thuis. Aan materieel en mensen. En vervolgens zul je moeten gaan kijken naar allerlei zaken die extra zijn aan specialismes en dat soort zaken. Even als voorbeeld. Er zijn lang niet alle posten in Drenthe hebben een hoogwerker of een autoladder beschikbaar. Terwijl die wel ook in andere gemeentes ingezet wordt. Dat zijn van die zaken waar je dan specifiek naar moet kijken. Van, is het nou zo logisch dat alleen die gemeente daarvoor betaalt? Of is dat nou eigenlijk een regionale taak? En daar ga je dus ook bestuurlijk een discussie over krijgen.
Ja, dus een samenwerking die eigenlijk nu al gebeurt, omdat de een materiaal wel heeft en de ander niet, ga je dus alleen maar dan transparanter maken en kosten delen?
Ja.
Nou, dat vind ik niet slecht.
Verder nog vragen? Meneer Kloos.
Nou, in ieder geval bedankt voor uw hele verhaal. Maar ik zit nog steeds met de... Ik heb ergens wat gehoord. Dat de veiligheidsregio Drenthe, zoals het nu wordt opgetuigd, dat het eigenlijk nog weer een tussenstap is door bij wijze van spreken de veiligheidsregio Noord-Nederland. Want ik dacht naar aanleiding toen van Enschede en toen Urk was dat geloof ik, die brand, Schiphol. Daarna is er toen uiteindelijk die hele zaak in een stroomversnelling gekomen waarvan we hebben gezegd van nou, die veiligheidsregio die moeten we in Nederland maar gaan opgeknippen in ik geloof 4 of 5 veiligheidsregio's. En daar ligt dan uiteindelijk de hele aspecie ook van brandweer en politie en alles eronder. En ambulance diensten, nou u vult het maar in. Heb je ook het gevoel dat het daar naartoe gaat en dat dit ook weer een tussenstap is? Hè? Een collega die zegt van ja, dat is, ik kijk liever een eind vooruit en dan neem ik maar liever, als je dat dan wilt, gelijk maar in één keer die stap, want dat scheelt in ieder geval als maatschappelijk gezien ons een heleboel geld.
Ja, als je daar heel rationeel naar kijkt, dan klopt dat, maar het zijn eigenlijk politieke vragen die daar gesteld worden. Want in de wandelgang in Den Haag wordt daar wel over gesproken, hè? Maar is het niet logisch dat de brandweer meteen al de politie volgt naar 10 veiligheidsregio's. Alleen bestuurlijk en politiek is daar nu nog geen besluit over genomen. Is nu het besluit genomen dat we naar 25 veiligheidsregio's gaan. Dus ik vind het terecht de vraag. Maar ja, de politieke werkelijkheid op dit moment is anders.
Ja. Verder nog vragen? Zo daar niemand meer is, danken wij de heer Kleine voor zijn inleiding. Dit was het einde van het hele verhaal. Ik wens u allemaal een prettige avond toe. Volgende week zien wij elkaar vast weer terug.